Ja, Heer Jezus, U het Lam van God, U bent het waard aanbeden te worden. En we zien er naar uit naar het moment dat al uw verlosten daar zullen staan rondom de troon om U de lof toe te zingen. Op een volmaakte wijze, samen met vele engelen, U ter eer. Ja, Vader, U kon niets meer geven. U gaf alles, U gaf uw Zoon. En we danken U dat we uw kinderen zijn. Dat U over ons waakt, dat U voor ons zorgt. Dat U ons kent, door en door. Dat U weet wat we doormaken. Heer, U bent trouw. We danken U, nogmaals Heer, dat we U mogen kennen als de Heer van ons leven. Zegen uw woord waar het wordt gepredikt op vele plaatsen. Heer, dat het mag ingang vinden in de harten, in onze harten, in mijn hart. En dat het iets mag uitwerken tot de Heer van uw naam in ons dagelijkse geloofsleven. Uit genade. Amen. U mag alvast Daniël hoofdstuk 3 opslaan. Ik lees u eerst iets voor. Een bedrijf plaatste een vacature voor een job technisch bediende. Verscheidene mensen stelden zich kandidaat. Na allerlei proeven die ze moesten afleggen, werd door de directeur van het bedrijf aan hen een vraag gesteld die beslissend en doorslaggevend zou zijn. En de vraag luidde: is er een moment geweest in jouw leven dat je helemaal alleen stond om de zaak waarvoor u stond te verdedigen, wat het je ook zou kosten? Nu, als het goed is, moeten we beseffen, broeders en zusters, dat we alleen zijn, alleen staan in deze wereld. Die wereld, die moet ons niet. Die wereld kan zich sympathiek voordoen. Die wereld kan ons een schouderklopje geven, kan heel vriendelijk zijn, maar in wezen moet deze wereld ons niet. Ik heb het trouwens gisteren nog mogen ervaren bij een familiebijeenkomst. Als puntje bij paaltje komt, kiest men positie. Nu, volgende vraag voor ons allemaal. Zijn we bereid echt alleen te staan als we duidelijk moeten kiezen voor de Heer Jezus? Ik heb dikwijls gedacht, ik heb de goede keuze gemaakt in mijn leven. Maar het was niet ik die de keuze deed. Het is de Heer Jezus die koos voor mij. Het is de Heer Jezus die koos voor jullie allemaal. Voor al de zijnen. Hij maakte zijn keuze. Zijn drijfveer? Eén woord. Liefde. Liefde die voor mij wou lijden en op het kruishout voor mij stierf. Nu, we gaan enkele gedeelten lezen uit Daniël hoofdstuk 3. Bekend hoofdstuk. En we lezen vanaf vers 1. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el en de breedte 6 el bedroeg. Hij stelde het op in de vlakte Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar liet stadhouders, oversten, landvoogden, staatsraden, schatbewaarders. Ik ga het niet allemaal lezen, maar het zijn militaire officieren, zou je kunnen zeggen, gouverneurs, adviseurs, financiële raadgevers, kortom, de regering, riep hij bij elkaar. En de bestuurders van het land. En een heraut, vers 4, riep met louder stem, aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën, talen, zodra gij het geluid hoort van, en dan worden allerlei muziekinstrumenten opgenoemd. Dus als gij deze muziekinstrumenten hoort, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde buigt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. Derhalve wierpen alle volken, naties en tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van al deze muziekinstrumenten hoorden. En ze aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Terzelfde tijd traden Chaldeese mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen de Judeërs naar voren. Zij namen het woord en zeiden tot Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt bevel gegeven dat iedereen die het geluid hoort van uw muziekinstrumenten, dat ze zich ter aarde werpen en het gouden beeld, vers 11, aanbidden. En dat ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt, in de brandende vuuroven zal geworpen worden. Er zijn Judeese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord, uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat gij hebt opgericht aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrach, Mesach en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van mijn muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld aanbidden dat ik gemaakt heb, maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordden Sadrach, Mesach en Abednego koning Nebukadnezar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en gebood dat men de oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. En aan enige mannen van de sterksten uit zijn leger gaf hij bevel Sadrach, Mesach en Abednego te binden en in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederij aan en in de brandende vuuroven geworpen. Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmate was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven gebracht hadden. En die 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij niet 3 mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de koning: Zeker, o koning. Hij zeide: Zie, ik zie 4 mannen vrij wandelen midden in het vuur en ze hebben geen letsel. En het uiterlijk van de 4de gelijkt op dat van een zoon der goden. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende vuuroven toe en nam het woord en zeide: Sadrach, Mesach en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit het vuur en de stadhouders, de oversten, landvoogden en raadsheren des konings kwamen bijeen. Zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Nebukadnezar hief aan en zeide: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele God willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd dat ieder tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden, en dat zijn huis tot een puinhoop zal gemaakt worden, omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Toen bewees de koning Sadrach, Mesach en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel. De God van Sadrach, Mesach en Abednego. Ik hoop dat wij ook kunnen spreken in die trant. De Heer is mijn God. Paulus heeft het op een gegeven moment over mijn evangelie. Het evangelie moet mijn evangelie worden. Nu willen we iets begrijpen van wat er allemaal gebeurt in hoofdstuk 3. Dan moeten we al meteen naar het eerste hoofdstuk. Daniel en zijn vrienden behoorden tot de eerste groep weggevoerden uit Babel, die terugkeerden. Weggevoerden naar Babel bedoel ik. Later, tweede groep, was bijvoorbeeld Ezechiël en andere priesters die in Babel terechtkwamen. Maar de voorbeeldfunctie van Daniel op zijn drie vrienden, die heeft het gedaan. We lezen in het eerste hoofdstuk: Daniel nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij verzocht de overste der hovelingen dat zij zich niet zouden behoeven te verontreinigen. Daniel nam zich iets voor in zijn hart: ik laat mij niet verontreinigen door de goden van Babel. En dan, als je eenmaal de keuze maakt, in je hart, een goed voornemen hebt, om niet te buigen, dan laat God zich niet onbetuigd. Want we lezen in vers 9 van Daniel 1, toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. En dan bemerken we dat God verder gaat met zijn zegen. Vers 17. En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Maar merk op, het eerste wat Nebukadnezar doet bij onze vier vrienden, dat is hun naam veranderen. Om alle herinnering aan de ware God van hemel en aarde uit te wissen. De duivel is erop uit om onze naam te veranderen. De naam die boven ons leven geschreven staat is de Heer Jezus, is Jezus Christus. Maar de Satan wil dat zoveel mogelijk bevuilen, bezoedelen en hij stelt alles in het werk om ons getuigenis kapot te maken. Nu, we lezen hier dat Daniel wijsheid had gekregen in allerlei inzichten en dromen. Hoofdstuk 2, daar lezen we dat Nebukadnezar een droom heeft. En hij roept zijn tovenaars, zijn de Chaldeeën, bijeen en hij zegt tot hen: jullie mogen mij de droom verklaren. En die mannen proberen tijd te winnen. Want Nebukadnezar vroeg niet alleen de verklaring van zijn droom. Zij moesten ook zeggen wat hij gedroomd had. En waren ze niet in staat om dat te doen, dan stond daarop alvast de doodstraf. En Daniël hoort dat. Die dreiging die uitgaat van Nebukadnezar. En dan lezen we hoe hij tussen beiden treedt. Vers 14, Daniël 2 vers 14. Toen richtte zich Daniël op verstandige en gepaste wijze tot Arioch, de overste der koninklijke lijfwacht, die uitgetrokken was om de wijzen van Babel te doden. Hij nam het woord en zeide tot Arioch, de koninklijke machtheffer, waarom is dit strenge bevel door koning uitgevaardigd? Daarop maakte Arioch Daniël de zaak bekend. De namen die deze vier vrienden hebben gekregen, hebben allemaal, ik ga het nu niet voorlezen, maar hebben allemaal te maken met de afgoden van Babel. En uiteindelijk komt Daniël voor Nebukadnezar te staan, omdat Arioch de boodschap aan de koning had overgebracht, vers 25. Toen bracht Arioch Daniël inderhaast tot de koning en zeide aldus tot hem, ik heb een man gevonden onder de ballingen van Juda, die de koning de uitlegging kan bekendmaken. De koning richtte het woord tot Daniël, wiens naam Belsazar was. Zijt gij in staat mij de droom die ik gezien heb, met zijn uitlegging bekend te maken? En dan ondermooi, hoe God Daniël de eer geeft aan God. Hij heeft niet gezegd, ja hoor Nebukadnezar, dat zal ik eventjes verklaren voor jou. Wat zegt hij? De verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. En dan geeft Daniël enige uitleg over dat gigantische beeld wat werd opgericht. Ja, want met Nebukadnezar, Babylonië, beginnen de tijden der heidenen. En die tijden der heidenen zullen voortduren totdat de steen van de berg komt rollen en het statenbeeld volkomen zal vergruizelen en de Heer Jezus zijn duizendjarig vrederijk zal oprichten. En broeders en zusters, daar zie ik ook naar uit. Ik zie er naar uit om hem te ontmoeten in de lucht. Dan gaan we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Het is allemaal voorbij. Maar we zullen het ook meemaken dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En daar zie ik naar uit. Dat hij, die voor mij aan het kruis hing, in de Godverlatenheid, dat hij niet louter weer een doornenkroon zal dragen, maar een gouden troon, zittend kroon, zittend op zijn eigen troon. Bijzonder vooruitzicht. Nu dat statenbeeld wordt uitgelegd, al die opeenvolgende rijken, na Babylonië, Medisch-Persische Rijk, daarna Alexander de Grote, het Macedonische Rijk, uiteindelijk het Garde Rijk van Rome, de Pax Romana die met geweld werd doorgevoerd. Maar het is Nebukadnezar blijkbaar in de bol geslagen. Schoolvoorbeeld van hoogmoed komt voor de val. Want wat doet hij? Hij laat een beeld oprichten van kop tot teen, verguld met goud. Niet alleen het hoofd, helemaal. En hij nodigt, zoals we gelezen hebben, de machtigen van zijn rijk uit. En we kennen het. Beeld wordt opgericht. De plaatselijke fanfare wordt erbij gehaald. Trouwens, muziek is een medium. Muziek, onderschat de kracht niet van muziek. Muziek kan je weemoedig maken. Muziek kan je agressief maken. Muziek kan je in een romantische bui brengen. Muziek kan je melancholisch maken. Muziek is een medium. En in het boek Ezechiël staat dat Lucifer oorspronkelijk die muziekinstrumenten had gekregen. Dat lees je in Ezechiël 28, meen ik. Ja. En hij gebruikt nog steeds vandaag ook dat medium om mensen te beïnvloeden en in zijn greep te krijgen. Dus kijk uit met de keuze van je muziek. Ik kan je dit zeggen. Tijdens mijn militaire dienst in Duitsland kon ik aan een goedkope prijs, ik kom uit het vinyltijdperk nog altijd, dus vinylplaten gekocht van een halve meter hoog. En dat was blijkbaar niet de goede muziek. Maar ik was er weg van. Een medestudent had mij een keer uitgenodigd om een bepaald cafeetje te gaan bezoeken. En het was gedaan met BZN en Wiltura. Het was rockmuziek. Maar toen ik tot geloof kwam, toen zag ik wat ik in mijn huis had. Onder andere een plaat en daar stond op geschreven: in de beginne schiep de mens God en de mens zag dat het goed was. Dan haalde ik al mijn haber boven. Daarna nog een plaat: demons en wizards, demonen en tovenaars, weg ermee. En gelukkig is mijn smaak veranderd. We hebben goede christelijke muziek. En we kunnen de Heer groot maken. Nu, die muziek begint te spelen. Zie het voor je, iedereen buigend. Ook de schijnvromen. Ook degenen die er tegen hun zin hun knieën bogen. Allemaal neer. Behalve drie mannen. Ik denk niet dat Nebukadnezar die drie mannen heeft zien staan. Want dat is een enorme vlakte die in Dura. Maar hij had wel zijn mannetjes uitgestuurd, denk ik, om goed toe te zien of iedereen wel boog. En die mannen die konden natuurlijk niet hun gsm bovenhalen en even bellen naar de koning, maar ze brachten verslag uit. Hey, koning, heel vroom, schijnheilig, o koning, leef in eeuwigheid. Heb je niet bevel gegeven dat iedereen zich moet neerwerpen voor uw beeld? Jazeker, zegt Nebukadnezar. Ja, enfin. Ze worden voor hem gebracht. Met het dreigement. In de trant van: kijk, ik geef jullie nog een kans. Maar zo niet, dan word je ogenblikkelijk in die brandende vuuroven gegooid. En dan dat antwoord op zijn vraag: en wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Ik ben niet zo gelukkig met de vertaling in de MBG. Want dat woordje indien onze God, vers 17, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, indien, dat is voorwaardelijk. Maar ik heb de herziene Statenbijbel erop nagekeken en daar staat het volgende. Daniel 3, vers 17 en 18. Wie is die God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Hun antwoord was: als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Hun keuze stond vast. En ik heb zitten denken. We leven in de verwachting van de Heer Jezus. We zien er naar uit. Ik geloof dat die komst in de lucht steeds dichterbij komt. Dus je ziet wat er allemaal aan het gebeuren is in de wereld. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat ook wij nog een bewuste keuze zullen moeten maken. zullen moeten laten zien dat we bij de Heer Jezus horen. Er moet maar een verkeerd mannetje zijn in de regering die een bepaalde wet uitvaardigt en dan is het zover. En dan komt weer de vraag, zijn we bereid, wat het ook ons kost, een duidelijke keuze te maken voor de Heer Jezus die eerder zijn keuze maakte voor mij? Die mannen maakten hun keuze. En wat deed Nebukadnezar? Hij gaf opdracht om die oven 7 maal heter op te stoken. Nu, niet zo slim als het de bedoeling was om hen nog meer te doen lijden, had hij die oven moeten op een aantal graden minder zetten. Niet waar? Dan zou hun sterven wat langer geduurd hebben. Maar dat deed hij niet. En we hebben het gelezen, die 3 mannen die onze vrienden in de oven gooiden, kwamen om door de vlam van het vuur. En dan, broeders en zusters, wat een troost voor u en mij. Wat wij ook doormaken in ons leven, wat er ook staat te gebeuren, de Heer heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven en ik zal u geenszins verlaten. De Heer is mijn herder, wat zou een mens, een helper, wat zou een mens mij doen? Onze God, we hebben het gezongen, God is trouw. Hij laat ons nooit los. Maar hij kijkt naar ons hart. Wat gebeurt er? Toen schrok koning Nebukadnezar, stond ijlings op. En wat ziet hij? Geen 3, maar 4 mannen in het vuur, wandelend, vrij wandelend in het vuur. En die 4e, zegt hij, gelijkt op een zoon der goden. Nu in de grondtekst staat er een goddelijk wezen. En de King James vertaalt de zoon van God. En dat geloof ik. De Zoon van God was in die oven. De Heer Jezus, nog niet geopenbaard in het vlees. Trouwens, overal waar je leest in het Oude Testament over de Engel des Heren, met een hoofdletter, dat is de Zoon van God, onze Heer Jezus, voor zijn vleeswording. Ogenblikkelijk worden ze bevrijd. En Nebukadnezar gaat de God van Sadrach, Mesach en Abednego eren. En van nodige gunsten voorzien. Bij zoverre dat ieder, tot welk volk, welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken zal gehouden worden en dat zijn huis tot een puinhoop zal gemaakt worden, omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Nu, na hoofdstuk 3 volgt hoofdstuk 4 en dan voltrekt zich toch weer opnieuw een tragedie in het leven van Nebukadnezar. En de aanleiding zou kunnen zijn dat hij dacht, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Want dat was ook bij Nebukadnezar aanwezig. En hij krijgt te maken met een vreemdsoortige ziekte en zelfs bezetenheid. Hij gaat leven als de beesten. En pas als hij weer God erkent, kan hij zijn leven verder zetten. Ten slotte, broeders en zusters, worden we hier bepaald ook met wat Israël zal doormaken, spoedig na de opname van de gemeente. Ze staan momenteel helemaal alleen. Denk niet dat er enige steun te verwachten is van Amerika. En er zijn dingen aan het gebeuren die je niet in de nieuwsberichten te horen krijgt. Maar Amerika heeft een aanval uitgevoerd in Syrië, opdat daar wapens staan opgeslagen van Iran in samenwerking met Hezbollah. En ook de Amerikanen hebben bombardementen uitgevoerd. En Israël is een paar weken geleden ook gaan bombarderen in de hoofdstad van Tjaad, in Tjaad. Is niet bekend. Ook daar weer wapens die voorzien waren door Iran. Maar wij weten dat niet. En echt, hoeven we het te weten? Voor ons geldt, want we hebben hier vanmorgen een lied gezongen en dat had te maken met angst, mensen die angstig zijn. Er zijn veel mensen die angstig zijn. Er zijn veel mensen die het niet meer zien zitten. De armoede zal gaan toenemen. Schrijnende toestanden zullen we meemaken. Vergis je niet. Maar de Heer is bij ons. Waar we ook nog doorheen zouden moeten. En ik wil dat aantonen met een gedeelte uit het boek Jesaja, hoofdstuk 43. Ik lees vanaf vers 1. Maar nu zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob. En uw formeerder, o Israël. Dat is zo mooi. Hij is de schepper van Jacob. Maar de formeerder van Israël. En dat formeren, dat gebeurde aan de Jabok. Toen Jacob helemaal alleen kwam te staan. Die nacht bleef hij alleen achter, lezen we. En een man worstelde met hem. Wie worstelde met hem? De engel des Heren. En God heeft zo ver moeten gaan bij Jacob, dat hij hem op het heupgewricht sloeg. Waarom moest God dit doen? Antwoord: omdat de eigen wil, de eigen kracht van Jacob zo sterk was, dat God hem wel moest op de knieën brengen. Onze eigen wil kan zo sterk staan, zo sterk zijn. Het vlees kan zo machtig werken in ons leven, dat God moet ingrijpen. En het is goed gekomen met Jacob. God maakte van hem een aanbidder. Hij aanbad op het eind van zijn leven, leunende op het uiteinde van zijn staf. Wij hadden er geen cent voor gegeven, voor Jacob. Er zijn enkele hoofdstukken besteed aan Abraham, maar enkele bladzijden aan Isaac. Abraham is trouwens de vaderfiguur, Isaac de zoon, de erfgenaam die alles gekregen heeft. Type van de Heer Jezus die straks alles zal beërven. Die zijn erfrecht zal opeisen van de planeet aarde. Maar dan, bij Jacob zien we eigenlijk de discipline van de Heilige Geest. En broeders en zusters, als er twee figuren zijn, Bijbelse figuren zijn, die mij wat te zeggen hebben, dan is het Petrus. Poordevol zelfvertrouwen. Haantje de voorste. Ken je dat? En Jacob. We zingen geen lied van zalig gij die Isaacs God ter hulp heeft. Nee. Wie Jacobs God ter hulp heeft. Jacob stelde zijn eisen, zelf tegenover God. Als hij moet vluchten. Voor Esau, na het bedrog waar zijn moeder goed aan meewerkte. Dan zegt God, kijk Jacob, ik ga met je. Ik blijf bij je. En ik ga je terugbrengen. En wat zegt Jacob? Hij ziet daar die ladder, engelen op en neer. En dan zegt hij tegen God, indien gij mij terugbrengt, indien gij mij terugbrengt, dan ga ik u de tiende geven. Jacob de voeten uit. Ja. Maar hier lezen we verder in Jesaja. Vrees niet, want ik heb u verlost. We gaan dat nu een keer toepassen op onszelf. God zegt tot ons, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U kent ons door en door. Bij name, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. U kent ons. En we gaan een nieuwe naam krijgen. Als we bij hem zijn. Ik ben benieuwd. Maar het zal een naam zijn die bij me past. Zoals de Heer mij gezien heeft. Zoals de Heer jullie gezien heeft tijdens je aardse omwandeling. Je zult een naam krijgen die bij je past. En je zult zeggen, ja inderdaad Heer, dat ben ik. Dat ben ik. Maar er moet misschien ook nog een moment komen dat hij ons op de knieën moet brengen. Dat we een soort pniel gaan beleven. Jacob is een worsteling op een gegeven moment. Vraagt God hem. Hoe is uw naam? Je zal maar bedrieger heten. Hielenlichter. Ik weet niet wat het... Hoe hij mij zou genoemd hebben, wat ik had moeten bekennen. Moest hij dat bij mij doen? Uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, vorst Gods. We zijn koningskinderen, broeders en zusters. En we zijn zo kostbaar in zijn oog. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Niemand, zegt tegen Jezus, zal ze uit mijn hand roven. We zijn in zijn hand. En daarbovenop de hand van de Vader. Wat je ook meemaakt. Wat voor verdriet je ook zou hebben. Wat voor strijd, moeite. Vragen in je leven. Hij is betrokken partij. En als je als reactie van hem vlucht... Hij zal je opzoeken. Want je kan hem niet ontvluchten. En God houdt van zijn kinderen. Hij houdt van u en mij. Maar we hebben soms ook een tik nodig. Om ons op het rechte spoor te houden. Straks moet Israël door de grote verdrukking. De tijd van benauwdheid voor Jacob. En hij heeft alvast aan het overblijfsel van Israël deze belofte gegeven. Vers 2. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Zo is onze God. We mogen hem ten volle vertrouwen. Ook als er die waaroms zijn. En dat hebben we allemaal, toch? Maar hij is trouw. Heer, we danken u voor uw trouw. Heer, u kent ons door en door, beter dan we onszelf kennen. Maar dank u wel voor uw onvoorwaardelijke liefde. U hoefde het niet te bewijzen, maar u bewees het. Op het kruis van Golgotha. Wij eren uw zoon, Vader. Waardig is het lam. En straks zal hij komen als de leeuw van Juda. Dank u wel, Heer, dat we bij u horen en dat we mogen uitzien naar uw komst. Help ons het evangelie uit te dragen. Maak ons tot uw getuigen, Heer, voor die verloren wereld, die verloren mensen om ons heen. Zegen uw woord waar het gebracht wordt. Ook in deze bange tijd. Amen. Weet u waar ik moest aan denken? Die vierde persoon in het vuur was de Heer Jezus. Onlangs zat ik daar over na te denken. Ieder die de Heer Jezus afwijst, blijft afwijzen, gaat verloren. Komt terecht in de hel. De paus zegt, er is geen hel. De Bijbel zegt, er is een poel van vuur. Geliefde familieleden, vrienden, bekenden, die de Heer Jezus afwijzen, komen terecht in de poel van vuur. Niet voor een tijd, maar voor eeuwig. En er zal geen vierde persoon zijn die zich bij hen voegt in dat vuur. Zoals hij het heeft gedaan bij onze drie vrienden van Daniël. Ik moet het zeggen, de meeste van jullie ken ik, volgens mijn geliefde broeders en zusters. Ik hoop, mocht nu de bazuin klinken, dat die plaats hier allemaal volkomen leeg is. Dat hoop ik van ganser harte. Maar als hier iemand is, alsjeblieft, als hier iemand is die geen zekerheid heeft van zijn behoud. Die nog steeds zit, wat moet ik met die Jezus? Open je hart voor hem. Hij zal die deur niet, van je hart niet forceren. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort, ik zal bij hem binnenkomen. Maar de klink zit wel aan de binnenkant. Je zal zelf de deur moeten open doen. Nogmaals, als er iemand is die keuze voor de Jezus nog niet gemaakt heeft, geen zekerheid heeft voor eeuwig behoud, buig je knieën. Beleid je zonden. Aanvaard Gods vergeving. En neem Jezus aan als je persoonlijke verlosser en Heer. Dat wens ik je van harte toe.